Ja, goedemiddag allemaal. Op deze vreemde manier. Ik zit me eventjes af te vragen of ik nou te gast ben bij jullie of dat jullie nou te gast zijn bij mij. Maar in ieder geval gaaf om jullie zo te zien. En het bespaart mij wel een hele rit, dus dat is wel heel erg prettig. Leuk ook om in allerlei kamers te kijken. Ik zit bij mij op de zolder, lekker dicht bij de hemel. Bij een raam, dus ik heb een prachtig uitzicht in ieder geval. En ik mag met jullie gaan delen wat de Heer mij gegeven heeft. En ik hoop dat het op de een of andere manier aansluit bij waar jullie mee bezig zijn en wat je bezig houdt. Ik heb het als titel gegeven, een problematische genezing. Genezing kan problematisch zijn. En ik wil met jullie lezen uit Johannes 9. Waarschijnlijk een geschiedenis die de meeste van jullie kennen. En ik neem een Bijbel erbij. En als je dat wilt, dan kun je mee lezen of gewoon mee luisteren. Ik lees de eerste 14 verzen. Dat is best al lang, maar in feite zou ik het hele hoofdstuk moeten lezen. Maar dat moet je dan later maar doen. Dus ik lees uit Johannes, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 9. En ik begin gewoon in vers 1. Daar komt-ie. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of waren het zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. En straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. En na deze woorden spuugde hij op de grond. En met het speeksel maakte hij wat modder, streek die op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam, dat is in onze taal gezondene. De man ging, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: is dat niet de man die altijd zat te bedelen? En de een zei: ja, die is het. En de ander: nee, maar hij lijkt erop. En de man zelf zei: ik ben het echt. En toen vroegen ze: hoe zijn je ogen dan open gegaan? Hij zei: iemand die Jezus heet, die maakte wat modder, streek die op mijn ogen. En hij zei: ga naar Siloam om u te wassen. En ik ging erheen. En toen ik me gewassen had, kon ik zien. En ze vroegen: waar is die man? Maar dat weet ik niet, zei hij. En toen namen ze de man die blind geweest was mee. En ze brachten hem bij de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was een sabbat. Nou ja, je hebt een beetje een beeld van wat daar gebeurde. En denk je eens even in dat je dat verplaatst naar onze tijd. Denk je in, je loopt in een winkelcentrum ergens in Aalsmeer en je ziet op een gegeven moment een blinde bedelaar. Wat zou je doen? Zou je hem groeten? Zou je iets zeggen? Eén ding weet ik zeker, je zou kijken. Want wij zien in onze straten gelukkig zelden een blinde bedelaar. Dat is nogal anders als je in Azië of in Afrika bent. Dan zie je in de grote steden overal gehandicapte blinden die zitten te bedelen. En daarom zijn Nederlanders ook vaak geschokt als ze dan voor het eerst in zo'n Afrikaanse stad komen. En je ziet zo'n blinde bedelaar. Nou ja, daar kunnen we moeilijk mee omgaan. Maar weet je, en sommigen van jullie weten dat, wij hebben 10 jaar in Afrika gewoond. En ik ben veel daar geweest. Weet je, en ik zeg dat met een zekere schaamte, maar je gaat eraan wennen. Je gaat eraan wennen om regelmatig gehandicapten te zien langs de kant van de straat. Die zitten te bedelen en je leert eraan voorbij te kijken. Na een tijdje zie je ze niet meer. Nou, in de tijd van Jezus waren er ook veel blinde bedelaars. Daarom komen we ze ook vaker tegen in het Nieuwe Testament. En dan is het zo opvallend wat er in dat eerste vers staat. Daar staat dan: in het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was. Ja, Jezus zag hem. Daarmee begint het. Jezus laat zijn oog rusten op iemand die de meeste mensen in die cultuur geen blik waardig achten. Maar Jezus zag die blinde man. En als Jezus dan kijkt naar die blinde man, dan zie je dat die discipelen, die volgen de blik van Jezus, en dan zien zij hem ook. Nou ja, daar kun je wel een vraagteken bij zetten trouwens, want of zij nou werkelijk die man zien, ze kijken wel, maar of ze hem ook echt zien, is de vraag. Want als je dan verder leest, dan zie je dat ze in feite niet die man zien, maar ze zien een probleem. Ze zien een probleemgeval. Ze zien een vraagstuk. En je kunt een beetje hun gedachten lezen. Ze moeten zoiets gedacht hebben als, nou ja, daar zit een blinde man, die mankeert wat, en je mankeert niet zomaar wat. Dus er zal wel zonde zijn. Hè? Waar rook is, is vuur. Waar ziekte is, nou, daar moet iets fout zitten. En dan willen ze met Jezus gaan discussiëren over dit geval. Of, om het met een mooier woord uit onze tijd te zeggen, ze zien een casus. Hè? Dat woord dat horen we vaker als het gaat om mensen die een probleem hebben. Zo wordt er ook gesproken over de zieken. Zo wordt er gesproken over bejaarden, mensen die zorg nodig hebben. Die vormen een casus en wij zetten daar commissies op en die gaan we bestuderen. En dan komen er dikke rapporten en die gaan dan naar mensen die er verstand van hebben. En die laten daar hun mening over horen en dan gaat het in een diepe laag enzovoort. Een casus wordt bekeken. Nou, misschien denk je dat ik net overdreef met wat ik zei, maar feit is dat ook in onze tijd heel veel mensen het gevoel hebben dat er wel over ze gepraat wordt, maar dat ze niet gezien worden. Heel wat mensen die wat mankeren hebben dat gevoel. Ze worden niet echt gezien. En daarom is het zo belangrijk dat het verhaal begint met Jezus zag de blinden. En dan vragen de discipelen van, ja, nou, wie heeft er nou het eerst gezondigd? Was hij dat of waren zijn ouders dat? Maar dan zie je dat Jezus, die wil niet meegaan met hun, nou ja, theologische luchtfietserij, want dat is het in feite. Jezus wil daar niet in meegaan. Je ziet dat voor Jezus de belangrijkste vraag niet is, wat is er nou in het verleden gebeurd dat hiertoe geleid heeft? Voor Jezus is de hamvraag, hoe kunnen we deze man toekomst bieden? Hoe kunnen we toekomst bieden? Nou, toch kan ik me indenken dat misschien iemand denkt van, ja, daar fietsen we heel, heel makkelijk overheen. Want hadden die discipelen niet in feite een goede vraag? Het is toch niet zo'n gekke vraag om als je ziekte ziet, om dan je af te vragen, van, zit daar nou zonde achter? En misschien zou je zelfs kunnen zeggen, dat is toch ook een Bijbels gegeven? Waarom is er überhaupt ziekte? Zegt de Bijbel zelf niet dat alle narigheid, alle ellende, het is voortgekomen uit zonde? Ja toch? Nou, de prediker die zegt, er is niemand die goed doet zonder te zondigen. Met andere woorden, zonde zit in de hele mensheid als het ware ingebakken en daar ontkomt niemand aan. Niemand is volmaakt. Maar als je dat zegt, dan betekent dat dat in feite niemand recht heeft op goede gezondheid. Wij niet meer dan de blinde bedelaar. Ik herinner me een dienst die ik een keer meegemaakt heb in een Pinkstergemeente. En ik zal geen namen noemen, maar het was een Pinkstervoorganger die toen de tijd, die was landelijk bekend om zijn nadruk op genezing. Maar tijdens die dienst gebeurde er iets vreemds. Er was een jongetje, zwaar gehandicapt, die gleed van zijn stoel en op handen en voeten kroop hij naar voren naar het podium. Nou, ik kan je zeggen, die hele Pinkstergemeente, iedereen, die zat te kijken naar dat jongetje en zat te denken, hoe gaat onze genezingsman, onze voorganger, hoe gaat hij daarop reageren? En ik zal nooit vergeten wat die Pinkstervoorganger toen zei. Hij zei, ja, lieve mensen, we kijken nu allemaal naar dit jongetje. Maar weet je, als lichamelijk bij ons allemaal zichtbaar zou zijn wat ons geestelijk mankeert, dan zouden wij allemaal zwaar gehandicapt zijn. Wow. Had ik niet verwacht van hem. En het is een uitspraak die me bijgebleven is. Als lichamelijk bij ieder van ons zichtbaar was wat er geestelijk met ons mis is, hoe zouden we er dan aan toe zijn? En weet je, de vraag is zinloos om te vragen, is die ander nou zondiger dan ik? Het heeft weinig zin om in die vraag te roeren. En je ziet dat Jezus heel snel omschakelt naar de hamvraag, namelijk, wat zou God nu willen dat we nu gaan doen? Gaaf. Dat is zijn vraag. Wat zou God nou willen? En hij geeft het antwoord. Hij zegt, ik moet, hij zegt letterlijk zelfs wij, ik moet de werken doen van mijn vader die mij gezonden heeft. En hij schakelt dus over naar wat moeten wij doen? En dan zegt hij dus de werken van de vader. En dan kun je je afvragen, wat wordt daarmee bedoeld? Wat zijn dat? Werken van God de Vader. En de Bijbel geeft verschillende mogelijkheden. Natuurlijk ligt het voor de hand om aan wonderen te denken. En ik denk dat dat terecht zo is. Wonderen zijn werken van de Vader. Daar mogen we om bidden. En de Bijbel zegt ook, als je ziek bent, nou, ga dan naar de oudste, laat je zalven. En ik mag getuigen dat we een mooie genezing nog niet zo lang geleden bij ons in de gemeente ook gezien hebben op dat gebed. Dus zo'n werk van de Vader waar Jezus het over heeft, dat kan genezing zijn. Maar weet je, de Heilige Geest heeft meer manieren waarop hij de aanwezigheid van God aan ons kan laten merken. En dat hoeft niet per se een wonder te zijn. Het kan ook liggen in het doen van goede werken. Mag ik een persoonlijk voorbeeld geven? Mijn vrouw, Jansje, die is vorig jaar, september, is ze gevallen met de fiets. Het werd verkeerd geanalyseerd in het ziekenhuis. En nou goed, ik zal een lang verhaal kort maken. Uiteindelijk kwam ze na een hele tijd van pijnlijden in het ziekenhuis voor een operatie. En ze heeft vele maanden platgelegen met heel veel pijn. En die pijn die is pas sinds kort eigenlijk aan het zakken. Natuurlijk hebben wij in die hele periode heel veel gebeden. En Jansje heeft ook gebed gevraagd van de oudste. En ze is met olie gezalfd. Maar ze werd niet beter. En dan denk je, wow, nou, het bepaalt geen succesverhaal. God liet even zijn werk niet zien. Maar weet je, het gekke was, in die hele periode hebben wij heel sterk Gods nabijheid ervaren. En we hebben werken gezien, ja, dat is echt fantastisch, zoals er door velen gereageerd werd. Mensen kwamen met bloemen, mensen kwamen met kaartjes, kleine dingen, mensen kwamen met eten. Het was zo gaaf. En we hebben Gods werk gezien, al was het geen genezing, maar we zagen de werken van de Vader. En weet je, ik denk dat de vraag voor ieder van ons moet zijn, laat ik mij gebruiken door de Heilige Geest om het werk te doen van de Vader, wat hij op dit moment voor heeft. En weet je, dat begint met het zien. Jezus zag de blinde bedelaar. En ik denk dat dat zo belangrijk is voor ons ook allemaal. Zien wij de ander? Zien wij die collega? En of dat nou lichamelijk is of via Zoom of wat dan ook. Maar zien wij die collega die het zwaar heeft? En zien wij die medescholier die het misschien moeilijk heeft? En besef dan dat de Heilige Geest misschien jou wil gebruiken om te bidden om genezing voor die persoon. Dat zou kunnen. Maar misschien moet je ook gewoon een appje sturen. Of misschien een kaartje sturen. Misschien wil de Heilige Geest jou gebruiken om dat werk van God te doen. Goeie vraag. Welk werk wil God dat ik nu in deze situatie doe? Maar laten we nog even kijken naar hoe Jezus het deed. En ik moet je even waarschuwen. Want als we gaan kijken hoe Jezus het deed, dan beveel ik je heel sterk aan om Jezus niet na te volgen in deze. Doe het alsjeblieft niet op deze manier. Wat deed Jezus? Hij spuugde. Hij maakte een beetje modder. En hij smeerde dat op de ogen van die blinde man. Nou, ik beveel het je niet aan. En eerlijk gezegd, je vraagt je ook af, waarom deed Jezus het op deze manier? Had dat niet een beetje chiquer gekund? Het doet mij een beetje denken aan het bekende verhaal van Naaman. Die moest zich in een smerig riviertje, in zijn ogen althans, moest hij zich 7 keer baden. En dan denk je ook, kan het niet een beetje chiquer? Maar ik denk dat het belangrijkste element in dit alles is dat de blinde, de zieke, gehoorzaam is aan wat God vraagt. Ook al is het vreemd. Die blinde was zo ziek dat hij bereid was om met modder op zijn ogen, ja, hij zelf kon niks zien, maar hij wist ook wel, iedereen ziet iets raars, over straat te lopen. En weet je, het is de gehoorzaamheid die als een soort landingsbaan functioneert voor de Heilige Geest, waarin de Heilige Geest kan landen en God zijn genezingswerk kan doen. Nou, dat deed Jezus. En hoe reageerden dan de mensen eromheen? Nou, je zou denken, iedereen happy, iedereen blij. Die man die is genezen en iedereen gaat Jezus volgen. Nou, dat valt dan weer tegen, want je ziet dat de mensen vooral met argwaan reageren. De eerste groep, dat zijn de buren. Natuurlijk, die buren, ze kunnen hun ogen niet geloven. En ze discussiëren erover als ze die man terug zien komen en vragen ze, is dat nou echt die blinde, joh? En dan zegt een ander, joh, hij lijkt op hem. Kan het natuurlijk niet zo zijn dat die blinde ineens kan zien. En die buren discussiëren en ze zijn zo van hun stuk dat ze tegen elkaar zeggen, nou weet je wat, laten we maar naar de dominee gaan, of laten we maar naar de oudste gaan, of nou goed, in dit geval naar de Joodse leiders. En dan kom je bij de volgende groep, naar de buren, de Joodse leiders. En dan denk je, nou, die Joodse leiders die zullen wel enthousiast zijn, want die kennen hun Bijbeltje. En die weten dat voor de tijd van de Messias is voorzegd dat blinden die zullen het gezicht ontvangen. Maar ook dat valt tegen. Die blinde leiders kijken net als de discipelen. Ook zij zien een theologisch probleem, een lastig geval. En ze zoeken uitvluchten om maar niet te hoeven zeggen, God is hier aan het werk. Dit zou wel eens een werk van God kunnen zijn. Dat kunnen ze niet over hun lippen krijgen. En dan willen ze zich ervan afmaken en dan vinden ze een mooi argument. Het kan niet van God zijn, want God werkt natuurlijk niet op de Sabbat. Nou ja, het is natuurlijk ongelooflijk triest wanneer regels en traditie voor de Sabbat of de zondag je het zicht ontnemen op een mens in nood. En dat is wat hier gebeurt. Ik moet denken aan een voorbeeld dat ik een keer meemaakte in Afrika. Ik moest met een binnenlandse vlucht. En het was een, ik weet niet, denk 30 man zoiets in dat vliegtuig waren er ongeveer. En ik zat al in het vliegtuig en ik zat te wachten, wanneer gaan we nou vertrekken? En dat duurde en dat duurde. En ik vroeg aan mensen, maar joh, wat is er aan de hand? En toen bleek dat onderaan de trap stond een rolstoel met een vrouw, een gehandicapte vrouw. En die kon zelf die trap niet op en die moest die trap opgeholpen worden. En er stonden mensen bij. Maar, zo werd me verklaard, het is een feestdag van onze godsdienst en niemand wil die vrouw aanraken, want dan word je onrein. En hoe verdrietig als regels, als je opvattingen je verhinderen, zoals bij die Joodse leiders, om een mens in nood te zien en te helpen. Nou, dan na de buren en de Joodse leiders, dan zien we de ouders. En dan staat er in vers 19 dat de Joodse leiders, die proberen zich er ook van af te maken. En dan gaan ze naar die ouders. En dan staat er, ze vroegen, is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan u zien? En zijn ouders antwoorden, we weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, wij weten het niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet. Hij is volwassen. Vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. En dit zeiden ze, zegt Johannes erbij, omdat ze bang waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat Jezus de Messias was, dan zou hij uit de synagoge geworpen worden. En zelfs dus bij de ouders zie je geen uitbarsting van vreugde over de genezing. En ook zij zoeken een uitvlucht om maar niet te zeggen, Jezus doet een werk van God. En waarom? Nou, ze weten, als wij nu gaan zeggen, Jezus doet een werk van God, dan worden wij uit de synagoge gegooid. Dat hebben ze al besloten. Dan raken we ons sociale leven kwijt. Dan raken we in een sociaal isolement. En dan denken wij, wat een laffe ouders. Wat zijn die laf, zeg. Maar tegelijkertijd misschien herkennen we ook wel iets van wat die ouders doormaken. Want ik weet niet hoe het jou vergaat, maar hebben we niet allemaal die momenten waarop we ons uit zouden moeten spreken over wie Jezus is. Maar dat je op je werk denkt van, ja, ik weet niet wat mijn collega's dan gaan zeggen. Of dat je op school denkt, ja, maar als ik mij bekend tot Jezus, dan kan ik daarop aangesproken worden. Ik kan uitgelachen worden. En we kunnen diezelfde laffe houding hebben als die ouders. Dus laten we voorzichtig zijn met oordelen. En dan, na de buren, de Joodse leiders, de ouders, dan gaat de camera als het ware naar de blinde man zelf. Wat was dat voor iemand? Wat was dat voor iemand? Nou, ik noem een paar kenmerken die bovenkomen drijven uit dit hoofdstuk. Ik zou zeggen, in de eerste plaats, deze man was totaal afhankelijk. Logisch, hij kon zich niet verdedigen. Hij was blind. Zijn ouders waren waarschijnlijk arm. Hij moest bedelen. Deze man was totaal afhankelijk. En in de tweede plaats, dan zien we dat die man gehoorzaam is aan Jezus. Ik zei al, hij moest met dat spugen, dat die modder op zijn ogen, moest hij door de straat lopen. Maar hij is gehoorzaam en doet precies het absurde wat Jezus van hem vraagt. Hij doet het. En dan in de derde plaats, ja, komt deze man op mij over als heel nuchter. Ik vind het zo leuk, of gaaf, hoe welk woord je gebruiken wil. In vers 25, dan staat er dat hij zegt, één ding weet ik, dat ik blind was en nu kan ik zien. I once was blind, but now I see. Hij was geen, dus hij komt op mij niet over als een goedgelovige onbenul of zo. Nee, gewoon de feiten. Ik was blind en nu kan ik zien. Er staat ook niet dat hij liep te dansen of zo, dat had gekund. Of dat hij hoera riep, of hosanna, of halleluja, of weet ik het wat allemaal. Maar ik krijg de indruk dat dat niet zozeer zijn stijl was. Dat was zijn stijl niet. Ik was blind en nu kan ik zien en dat was alles. En dan in de vierde plaats, deze man was volhardend. Hij was volhardend in de zin van dat hij bleef wijzen op Jezus. Al betekende dat voor hem dat hij de synagoge uitgeworpen zou worden. Dat hij in een sociaal isolement zou komen. Deze man, natuurlijk, hij was niet meer blind. Fantastisch, hè? Geweldig. Maar na de spectaculaire Sabbat volgde voor hem een miserabele maandag. Of als wij met een zondag, na de wonderbaarlijke zondag, volgde een miserabele maandag. Genezen, jawel, maar gemeden op maandag in een sociaal isolement. Nou, is die nou veel opgeschoten, ja of nee? Weet je, het verhaal krijgt een prachtig staartje. En dat moet je nog eens even doorlezen. Maar het staartje, dat begint vanaf vers 35. Die man wordt sociaal geïsoleerd. Hij wordt als genezene, nota bene, hè? Maar hij wordt uit de gemeenschap gestoten. Maar dan staat er in vers 35. Toen Jezus hoorde dat hij uit de synagoge geworpen was, zocht hij hem op. Toen zocht hij hem op. Ik vind dat zo gaaf. We beginnen het hoofdstuk met Jezus zag de blind geborene. Nu hebben we een genezen man. Maar Jezus ziet hem en zoekt hem op als hij gemeden wordt. En dan zie je ook dat deze man in dat hele hoofdstuk, lees het nog maar eens door, dat die man niet alleen maar lichamelijk ineens kan zien, maar dat hij ook geestelijk nieuw inzicht krijgt. Hij maakt een geestelijke groeispurt. door. En het is leuk om het hoofdstuk te lezen en je af te vragen, wat weet deze man over Jezus? Nou, in het begin, vers 11, dan noemt hij hem ja, een mens die Jezus heet. Dat is alles wat hij erover kan zeggen. Hij had hem natuurlijk ook nog nooit gezien, hè? Een mens die Jezus heet. Dan in vers 17, dan noemt hij hem de profeet. Dat gaat al een stapje verder. En dan vanaf vers 31, dan spreekt hij over Jezus als over een man Gods. Zijn inzicht groeit. En dan vanaf vers 35 spreekt hij over de Zoon van God. En je ziet dat zijn kennis van Jezus, die groeit in dit hoofdstuk. En wat mij betreft het hoogtepunt is vers 38. Dan staat er en hij zei, ik geloof Heer. En hij aanbad Jezus. Nou, het woord wat hier staat is heel sterk. Hij aanbad Jezus. Hij is neergeknield. Het woord wat hier staat voor hij aanbad hem, knielde, wordt ook gebruikt voor de grond kussen. Nou, zo diep ging die. Hij leerde Jezus in een spoedcursus kennen. En zijn reactie was, en hij aanbad hem. Nou, ik ga naar een afronding toe natuurlijk, maar hoe gaaf is dit? De man die blind was, ziet, wordt gemeden. Miserabele maandag. En waarschijnlijk ook een donkere dinsdag. Het was allemaal niet zo leuk meer. Maar hij had Jezus gevonden. En Jezus werd zijn alles. Hij raakte iedereen kwijt. Maar het hebben van Jezus, het kennen van Jezus, overtrof alles. Nou, vergeet me, mag ik er nog één verhaaltje bij vertellen? Ik moet even dit. Ik heb één keer iets heel raars meegemaakt. Ik was een keer in India. En, ik zal het kort maken. Ik kwam in aanraking met een professor die blind was. Een sociologieprofessor. En die man vertelde zijn levensverhaal. Hij was blind geworden, langzaamaan. En dat begon op zijn 17e, 18e. En hij wist dat hij met een jaar of 5 zou hij compleet blind zijn. En zijn ouders, die vertelden tegen deze brahmaan, zolang je nog kunt zien, ga reizen. En hij is gaan reizen in India en op allerlei plaatsen om zoveel mogelijk op te slaan in zijn hoofd. Ik zou het kort houden. Laat ik maar even springen naar de situatie van toen ik hem ontmoette. Toen was hij tientallen jaren al blind. Maar hier komt het. Hij zei, ik dank God dat ik blind ben. Nou, vond ik een rare uitspraak. Ik zeg, dat moet je uitleggen. Nou, zei hij. Hij zegt, ik werk hier op een Hindoe universiteit. Ik heb veel contact met heel veel studenten. En hij zegt, ik ben zo dankbaar dat ik Jezus ontmoet heb. En mijn leven is zo rijk geworden dat ik Jezus heb. En hij zegt, mijn getuigenis klinkt zoveel malen sterker dan dat ik zou kunnen zien. Maar omdat ik blind ben, weten ze hoe moeilijk het kan zijn. Maar weet je, ik heb alles in Jezus. En ik vond dat zo'n krachtig getuigenis. Hij dankte, dat kan ik niet voor hem zeggen. Hè? Nou, dank je maar. Dank God maar voor je blindheid. Onzin. Maar hij kon dat zeggen. Jezus overtrof alle wonderen. Dat was het grootste wonder. Nou, terug naar deze geschiedenis. De man was genezen. Fantastisch. Sociaal geïsoleerd, maar hij had Jezus. Die ging hem alles te boven. En dan krijgt het verhaal nog een klein stukje bij dat staartje. Want dan geeft Jezus nog een geestelijke toepassing. En die kan ik helaas niet overslaan. Want dan staat er vanaf vers 39. Dat Jezus die vreemde woorden zegt. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat zij die niet zien, zien zouden. En die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, die hoorden dit. En ze zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? En dan zegt Jezus, als u blind was, dan zou u geen zonde hebben. Maar nu jullie zeggen, wij zien. Daarom blijft je zonde. De fariseeën hadden de pretentie, met al hun regeltjes en al hun kennis, Ze hadden de pretentie, wij zien, wij hebben geestelijk inzicht. Wij hebben Jezus niet nodig. Wij hebben jou niet nodig. Wij zien. En weet je, ze zijn zo verstrikt in de regeltjes en in de wetten, dat ze blind worden voor de vrijheid die de Heer van de Sabbat ze kan bieden. Zo vast zitten ze in de regeltjes van de Sabbat. Wel, afsluitend, denk ik dat uit dit hoofdstuk de vraag boven komt drijven. Hoe sta ik tegenover Jezus? En hoe sta jij tegenover Jezus? Hoe kijk jij naar hem? Misschien heb je ook allerlei uitvluchten. Het kan zomaar zijn. Wij hebben hier in dit hoofdstuk de buren gezien. Ja, en die hadden als uitvlucht, ik spreek me er niet over uit, laten de oudsten dat maar doen, laten de Joodse leiders dat maar doen, ik hou me gedijst. Dat kan een houding zijn. We kunnen ook kijken naar de Joodse leiders. En we zagen al, Jezus paste niet in hun denkraam. Binnen hun opvattingen had Jezus anders moeten doen. En ik kom er al te veel mensen tegen. En ik heb er zelf soms ook last van. Want ik denk, ja, maar Jezus past helemaal niet in wat ik denk. Maar hij is zoveel groter. Hij is de Heer van de Sabbat. Je kunt ook de houding hebben van de ouders. Dat je ervoor wegduikt. Wanneer het erop aankomt. En je ziet de feiten. Net zo goed als dat zij de feiten zagen van hun zoon. Maar dat je je niet uitspraakt omdat je bang bent van, ja, maar misschien word ik dan belachelijk gevonden of wat dan ook. De laatste optie is dat je de houding aanneemt van de blinde bedelaar. En dat is duidelijk de beste. Ja, de blinde bedelaar die gewoon nuchter erkent. U moet wel God zijn. En dan knielt hij neer en hij aanbidt Jezus. Ik denk dat zijn leven vanaf die dag niet makkelijk is geweest. Er kwam een miserabele maandag, zoals gezegd. En er kwamen waarschijnlijk heel wat meer moeilijkheden. Sociaal vooral. Maar Jezus zocht hem op. En ik weet niet wat jouw week gaat worden. En hoe jij op het ogenblik in je leven zit. En met de corona hebben we allemaal wat extra probleempjes. Maar Jezus wil je opzoeken. En laat onze houding zijn, Heer, wij willen uw werken doen. Ik wil daarvoor beschikbaar zijn. En ik wil u aanbidden. Ik wil graag met jullie afsluiten met gebed. Vader in de hemel, ik wil u danken dat we op deze vreemde manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn. En samen met u. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel dat u niet aan plaats en tijd gebonden bent. En ik wil u zo vragen, Vader, dat u ieder van ons deze week, vandaag, gaat zegenen. En help ons, Vader, om de houding aan te nemen van deze man. Of van die blinde man in India. Maar dat we zien op u, zelfs als ons het zicht ontnomen wordt. Maar dat ons geestelijk oog gericht zal zijn op u. En dat we zo uw werken mogen doen. Of dat nou zit in een kaartje sturen. Of voor iemand bidden om genezing. Of wat het ook is. Geef dat we uw werken zullen doen. En zo anderen tot zegen mogen zijn. En u kunnen aanbidden. Ga zo met ons. Dan bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen.